Goedemorgen, broeders en zusters hier in Uithoren. Ja, het is voor het eerst dat ik hier mag staan en dat ik iets mag delen vanuit Gods woord. En ik denk dat het goed is om eerst mezelf voor te stellen. We hebben net dat prachtige lied als laatste gezongen, waarin we eigenlijk vertellen wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Nou, dat is bij mij 17 jaar geleden dat ik tot de ontdekking kwam wie God was en wat Hij voor mij gedaan heeft. En dat ik zo'n heilige God niet kan naderen dan alleen door de Heer Jezus Christus alleen. Dus het is 17 jaar geleden dat ik mijn leven mocht geven aan de Heer, dat Hij in mij is komen wonen door zijn geest. En sinds een jaar of zes, net zes jaar geleden, ben ik getrouwd met Carmen. Heb ik meegenomen. En samen met Carmen hebben we drie kinderen mogen krijgen van de Heer, waarvan de oudste we weer terug moesten geven aan de Heer bij de geboorte. En onze andere twee kinderen hebben we vandaag meegenomen. Wij komen uit een evangeliegemeente in Baren. Daar wonen we ook. En daar ben ik sinds deze maand ingezegend als oudste. En daar mogen wij ook dienen. Tot zover eigenlijk iets over mezelf. Want ik wil eigenlijk delen vanuit Gods woord. Want daarvoor zijn we hier gekomen, om de Heer te zoeken, de Heer te eren en te loven en te prijzen. En dat gaan we dus ook doen. Ik ben uitgekomen bij een gedeelte in het Oude Testament. Dat is voor mij wel een beetje spannend, want normaal vind ik het makkelijker om uit het Nieuwe Testament te spreken. Maar ik heb toch het op mijn hart gekregen om uit 1 Kronieken te spreken. En dan het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 29. 1 Kronieken, hoofdstuk 29. Ja, we vallen dan eigenlijk midden in een geschiedenis. Zometeen zal ik nog de context schetsen. Maar we gaan lezen vanaf vers 1. 1 Kronieken 29, vers 1. En daarboven staat bij mij: vrijwillige gaven voor de tempelbouw. Verder zei koning David tegen heel de gemeente: God heeft mijn zoon Salomo als enige uitgekozen, nog jong en onervaren. Dit werk daarentegen is groot, want het is geen bouwwerk voor een mens, maar voor God de Heere. Met heel mijn kracht heb ik voor het huis van mijn God gereed gemaakt: het goud voor de gouden voorwerpen, het zilver voor de zilveren, het koper voor de koperen, het ijzer voor de ijzeren en het hout voor de houten voorwerpen. Onyxstenen en andere stenen als opvulling, sierstenen en kleurrijke stenen, allerlei edelstenen en marmeren stenen in overvloed. En omdat ik een behagen schep in het huis van mijn God, geef ik daarboven mijn persoonlijke vermogen aan goud en zilver voor het huis van mijn God. Boven alles wat ik voor het huis van het heiligdom al gereed gemaakt heb: 3000 talent goud van het goud van Ofir, en 7000 talent gezuiverd zilver om de muren van de huizen te overtrekken. Goud voor de gouden voorwerpen, zilver voor de zilveren voorwerpen en voor ieder werk door de hand van de ambachtslieden. Wie is vandaag gewillig de Heere zijn gaven te schenken? Toen gaven de hoofden van de families vrijwillig, met de leiders van de stammen van Israël, de leiders over 1000 en over 100, en de opzichters over het werk van de koning. Zij gaven voor de dienst van het huis van God 5000 talent goud, 10.000 drachmen, 10.000 talent zilver, 18.000 talent koper en 100.000 talent ijzer. Wat zijn edelstenen bij zich vonden, gaven zij voor de schatkamer van het huis van de Heere in handen van de Gersoniet Jehiel. Het volk was verblijd over hun vrijwillig geven, want zij gaven met een volkomen hart vrijwillig aan de Heere. Ook koning David verblijdde zich in hoge mate. Toen loofde David de Heere voor de ogen van heel de gemeente. David zei: geloof zij u, Heere, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van u, Heere, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van u. Van u, Heere, is het koninkrijk en u hebt zich verheven tot een hoofd boven alles. Rijkdom en eer komen van voor uw aangezicht en u heerst over alles. In uw hand is kracht en macht. In uw hand is het om ieder groot te maken en sterk te maken. Nu dan, o onze God, wij loven u en prijzen uw luisterrijke naam. Want wie ben ik en wat is mijn volk, dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit? Want van u is alles en uit uw hand hebben wij het u gegeven. Want wij zijn vreemdelingen voor uw aangezicht en bijwoners, zoals al onze vaderen. Als een schaduw zijn onze dagen op de aarde en er is geen hoop. Heere, onze God, heel deze overvloed die wij gereed gemaakt hebben voor u, om voor u een huis te bouwen voor uw heilige naam, dat is van uw hand en alles is van u. En ik weet, mijn God, dat u het hart beproeft en dat u behagen schept in wat billijk is. Ik heb met een oprecht hart al deze dingen vrijwillig gegeven en ik heb nu met vreugde gezien dat uw volk dat hier gevonden wordt, het u vrijwillig gegeven heeft. Heere, God van onze vaderen Abraham, Isaac en Israël, bewaar voor eeuwig deze gezindheid in het hart van uw volk en richt hun hart tot u. Tot zover wil ik met u lezen. Het is een behoorlijk lang stuk, maar ik ga het zo meteen opdelen. Stel u nou voor dat in de tijd van David dat er camera's waren. Nou, ze zouden smullen, denk ik, de pers, zowel de lokale pers als de landelijke pers, van wat hier nou gebeurt. Dat is toch bijzonder dat een koning en een volk zoveel vermogen geeft voor de bouw van de tempel. Nou, ik denk dat de pers ook uitgelopen was en de mensen geïnterviewd had. David had gequote met de uitspraken die hij doet en het gebed wat hij opzegt. En ze hadden een mooi nieuwsitem van gemaakt. En dat was 's avonds dan te zien op verschillende tv-zenders. En daar was het dan denk ik bij gebleven. Want misschien als u dit nu meegelezen hebt, denkt, nou, het is een behoorlijk lap tekst. En mooi dat het volk zo hun gaven geeft. Maar als je zo dit gedeelte bekijkt, dan kijk je er heel menselijk naar, vanaf de buitenkant. Maar er is één aspect, en het belangrijkste aspect, wat we dan over het hoofd zien. Want wat we hier niet zo snel misschien uit op kunnen maken, is dat er een geestelijk aspect te vinden is. Wat er gebeurt. Want dat zit namelijk in de woorden van vers 5b. En dat is denk ik de kerntekst van dit hele gedeelte. David zegt daar, voor ten overstaande van het volk, wie is vandaag gewillig de Heere zijn gaven te schenken? En deze woorden doet iets met het hart van in eerste instantie David, maar ook het hart van het volk. Nou, misschien is het u opgevallen in dit gedeelte, er komt 5 keer het woord hart in voor. En dat is in 3 versen. En dat zijn ook gelijk de 3 punten die ik met u wil behandelen. Dus dan kunt u een beetje, voor de meeschrijvers of voor als u het wilt navertellen, is het makkelijk om te onthouden. 3 punten. Het eerste komen we het woord hart tegen in vers 9. Daar staat, het volk was verblijd over een vrijwillig geven, want zij gaven met een volkomen hart vrijwillig aan de Heere. Het eerste punt is een volkomen hart. Dan het tweede, dat vinden we in vers 17. En ik weet, mijn God, dat u het hart beproeft en dat u behagen schept in wat billijk is. Ik heb met een oprecht hart al deze dingen vrijwillig gegeven. Dus het tweede is een oprecht hart. En dan het derde en laatste vinden we in vers 18. Heere, God van onze vaderen Abraham, Isaac en Israël, bewaar voor eeuwig deze gezindheid in het hart van uw volk en richt hun hart tot u. Het derde is een gericht hart. Dus als u moet vertellen aan een ander waar het vanochtend over ging, dan ging het over een volkomen hart, een oprecht hart en een gericht hart. Maar voordat ik dat verder wil uitleggen, is het goed om eerst de context uit te leggen. Want we vallen nu dus midden in een geschiedenis, vallen we zo binnen. En nou, misschien kent u het verhaal, het is volgens mij een paar weken geleden nog door een oudste hier over David gesproken, over het leven. Nou, we kennen het leven van David misschien. Hij heeft een bewogen leven gehad. En op een gegeven moment komt er in zijn leven het moment dat hij in een mooi paleis zit. Hij heeft een mooi paleis laten bouwen. En hij ziet dat de tabernakel en de ark van het verbond, of ik moet zeggen, de ark van het verbond, dat bevond zich in een tent. En de tabernakel bevond zich in Gibeon, ten noorden van Jeruzalem. En hij zat in een mooi paleis. En hij vond dat eigenlijk niet kunnen. En daarom, dat zien we in het hoofdstuk ervoor, hoofdstuk 28 vers 2, leefde het in zijn hart om een huis van rust voor de ark van het verbond van de Heere te bouwen. Hij wilde voor de naam van God, wilde hij een gebouw maken, een tempel. Met als doel, als de tempel daar zou zijn, om de Heere te aanbidden. Nou, misschien weet u het. Het was een mooi plan, maar God zei tegen David, u mag voor mijn naam geen huis bouwen, want u bent een man van oorlogen en u hebt veel bloed vergoten. David mocht geen huis bouwen. En nu kun je denken, dan is David enorm teleurgesteld. Maar dat kan ik niet terugvinden. Maar wat ik wel zie, is dat God gelijk belooft aan David, jouw zoon Salomo mag voor mijn naam een huis bouwen, de tempel bouwen. En dan zien we in hoofdstuk 29, wat we gelezen hebben in vers 1, dat David zegt, God heeft mijn zoon als enige uitgekozen, nog jong en onervaren. Hij weet, zijn zoon is dus nog helemaal niet kundig. En hij zegt ook, dit werk daarentegen, het werk van de tempel, de bouw, is groot, want het is geen bouwwerk voor een mens, maar het is een bouwwerk voor God. En daarom wil hij zijn zoon gaan helpen. En hij treft voorbereidingen. Dat vinden we in hoofdstuk 22 tot en met waar we nu bij aangekomen zijn. Treft David voorbereidingen om alle gereedschappen, het geld, het land, de plek kiest hij uit. Hij zorgt ervoor dat er, ja, als het ware, toezichthoudend personeel wordt aangesteld om de tempel te runnen. Allemaal met als doel, als die tempel eenmaal gebouwd is door zijn zoon, dat God aanbeden kan worden. Nou, dit in ons achterhoofd. Komen we aan bij ons gedeelte. Want David, hebben we net gelezen, die geeft boven wat hij al gegeven heeft, geeft hij nog vanuit zijn persoonlijke vermogen. Ja, dat zijn allemaal aantallen die we net gelezen hebben. En één talent zien we is 30 kilo, dus dan moeten we dat allemaal keer 30 doen. Zoveel geeft hij voor de bouw van de tempel. Aan zilver, goud en allerlei gesteenten, stenen. Dat gebeurt er in het leven van David. En dan staat hij ten overstaande van het volk. En komen we aan bij vers 5b. En zegt hij, volk, gemeente, wie is er vandaag gewillig de Heere zijn gaven te schenken? Ja, het woord gewillig gebruik ik persoonlijk eigenlijk nooit. We hebben het net al wel gezongen in het lied, van dat de Heer Jezus gewillig was, in het liedje van Ik wil zingen van mijn heiland. Maar persoonlijk gebruik ik het woord nooit. Nou, het betekent dat je bereid bent, dat je gehoorzaam bent. Dus met andere woorden, David zegt, wie is vandaag bereid, wie is gehoorzaam de Heere zijn gaven te schenken? Oké, dat zegt mij nog niet zo heel veel, want moet ik dus allemaal materialen gaan geven aan God? Nou, degene die met mij meeleest vanuit de HSV-vertaling, die ziet dat er een asterisk staat, zo'n sterretje, achter deze zin. En dan vinden we onderaan, op de volgende bladzijde bij mij, staat dan wat het letterlijk betekent van gaven te schenken. Dat betekent letterlijk, staat er bij mij, zijn hand te vullen. Nou, dan zegt mij dat eigenlijk persoonlijk nog steeds niet zoveel, zijn hand te vullen. Ja, wie is bereid om zijn hand te vullen? Maar we moesten toch wat geven? Nou, dit is een Hebreeuwse uitdrukking. David gebruikt hier een Hebreeuwse uitdrukking die gebruikt wordt bij de ceremonie om priesters in te wijden. En we komen dat meerdere keren tegen, onder andere in Exodus 28 en 29 komt dat 3 keer voor. En dat wordt, dat wordt gebruikt omdat priesters, die waren apart gezet om hun leven in dienst van de Heere te zetten en hun leven te wijden aan hem. Dus als David hier zegt, wie is gewillig de Heere zijn gaven te schenken, dan bedoelt hij eigenlijk dat het beschrijft, het beschrijft de toewijding van een persoon die zich volledig overgeeft aan de Heere. Het is als het ware een daad dat wordt aangestuurd door de liefde die je hebt voor God. En David gebruikt dus wat dus bij de ceremonie van de priesters gebruikt wordt, gebruikt hij hier precies hetzelfde. En zegt hij dus tegen het volk, wie is vandaag bereid om zijn leven te geven aan de Heere? Wie is bereid om zijn leven toe te wijden aan hem? En dan snap ik ook, als er dan staat letterlijk zijn hand te vullen, dan denk ik van, dan hou ik mijn hand op. En dan zeg ik eigenlijk als het ware, Heere, hier is mijn leven en vult u het maar. Ik wil me gebruiken door u. Dat is de geestelijke boodschap die hierachter zit. En als we dit helder hebben en scherp hebben, dan kunnen we ook verder gaan met wat er uiteindelijk gebeurt. En dan kunnen we zeggen, de materialen en de kostbaarheden die het volk geeft, daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. In eerste instantie gaat het om dat ze hun leven toewijden aan de Heere. Ja. In de voorbereiding kwam ik eigenlijk ook tegen dat wat we hier zien in 1 Kronieken 29, dat hetzelfde eigenlijk ook gebeurt bij de tabernakel. En Gods woord, als je dat gaat lezen, en ik hoop ook van harte dat u dat natuurlijk doet, en je gaat graven, dan is dat zo harmonieus. Want wat hier gebeurt, wat het volk doet, dat vinden we ook terug bij de tabernakel, de voorloper eigenlijk van de tempel. Want wat gebeurt er in de tijd van Mozes, hè, bij de tabernakel? Dan staat Mozes ook voor het volk, voor de Israëlieten. En dan zegt hij in Exodus 35 vers 5, zegt hij tegen de Israëlieten, tegen de gemeente, neem uit dat wat u hebt, dus van uw bezittingen, een hefoffer voor de Heere. En dan komt dat woord weer, ieder die gewillig van hart is, moet het brengen als hefoffer voor de Heere. Goud, zilver, koper, nou dat zagen we hier ook. En dan komt er nog een hele lijst met wat ze mogen geven aan de Heere. En verder in Exodus 35, vanaf vers 20, dan staat er, toen ging heel de gemeenschap van de Israëlieten bij Mozes weg en ze kwamen terug. Ieder wiens hart hem daartoe bewoog en ieder wiens geest hem gewillig maakte. Ze brachten het hefoffer voor de Heere ten behoeve van het werk van de tent van ontmoeting, voor al het dienstwerk daarin en voor de geheiligde kledingstukken. En zo brachten mannen en vrouwen, ieder die gewillig van hart was. Ook hierin zien we weer dat het gaat om het hart van het volk. En dan komen we zo meteen aan bij de 3 punten. Dat is een beetje een lange introductie, maar we moesten het eerst helder hebben wat nou hier staat. Want het hart, zagen we dus in Exodus, wordt het gebruikt, in ons gedeelte wordt het gebruikt, in de liederen gaat het vaak over het hart. Wanneer we het over het hart hebben, dan wordt dat eigenlijk figuurlijk gebruikt om te verwijzen naar als het ware ons controlecentrum van ons wezen, van ons bestaan. Nou, en ik moest denken, het is voor u natuurlijk niet nieuw dat we dicht bij Schiphol zijn, maar als je dan richting Schiphol gaat, dan zie je in de verte daar al die toren. Nou, dat is het controlecentrum van Schiphol. Daar gebeurt alles. Want daar wordt ervoor gezorgd dat vliegtuigen veilig kunnen landen, veilig kunnen stijgen. Zorgen ervoor in die toren, de luchtverkeersleiding, dat er geen vliegtuigen crashen. En zo is het eigenlijk ook met ons land, met ons hart. Dat hart, dan moeten we zeggen, dus dat is niet het hart wat hier zit, maar het gaat om ons geestelijk hart. Dat bevindt zich in het centrum van ons bestaan. En het hart is volgens de Bijbel dan de totale mens. Met wat we denken, met wat we voelen, met de emoties die we hebben, met wat we spreken, maar ook wat we doen, ons handelen. Dat heeft allemaal te maken met het geestelijk hart. Als het hier over het hart gaat, dan wordt dat ermee bedoeld. Dus het is niet iets tastbaars eigenlijk, maar het gaat om ons hele wezen. En wanneer David dan die woorden zegt, wie is vandaag gewillig zijn gave aan de Heere te schenken? Wie is bereid zijn leven toe te wijden aan de Heere? Die zegt ermee eigenlijk, ja Heere, ik geef mijn hart volkomen aan u. En ik richt mijn geheel op u. En dan komen we bij de drie punten. Want wat gebeurt er dan als dat gedaan wordt door het volk en door David? Het eerste vinden we in vers 9, had ik gezegd. Het volk was verblijd over een vrijwillig geven, want ze gaven met een volkomen hart vrijwillig. Het eerste waar we over gaan denken is een vrijwillig hart. We hadden dus net al gezegd, het geven van die kostbaarheden, daar gaat het niet om. Het gaat om dat het volk en dat David, dat ze een volkomen hart hebben, dat ze hun hart geven in eerste instantie. Dat hun leven gericht is op God. Want het gaat niet om wat wij doen, maar het gaat wat we doen voor God. We moeten ons eerst richten op hem. We moeten een volkomen hart hebben dat zich richt op hem en niemand anders. Maar waarom zou je nou je eigen leven toewijden aan hem? Waarom zou je je hart geven aan hem, aan de Heere? Ja, het is heel cliché misschien, maar het hoort bij een christen. Dat je je leven wilt toewijden in aanbidding voor hem. Want waarom zijn wij als mensen geschapen? Zijn wij geschapen voor onszelf? Nee, wij zijn geschapen tot eer en aanbidding van God. In vreugde. Het gaat om hem. En God wil dat wij met een volkomen hart hem zullen aanbidden. Met ons hele wezen. Met alles wat we doen. Maar dan is eerst de vraag, ben ik daadwerkelijk een kind van God? Ben ik wedergeboren? Heeft bekering en wedergeboorte plaatsgevonden in mijn leven? Want wanneer je wedergeboren bent, dan is het Gods geest die onze ogen heeft geopend. En die ons laat zien hoe groot God is aan de ene kant. En wat God gedaan heeft aan de andere kant in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, aan het kruis van Golgotha, waar we ook net van gezongen hebben. En zijn we daar van onder de indruk? En zeggen we met een volkomen hart, ja Heer, ik wil me alleen richten op u. Het gaat om u. De aanbidding is voor u. Ja, ik heb het steeds over het woord ook aanbidding, als u goed geluisterd heeft. Ja, eigenlijk, als je leven toewijdt aan God, dan zeg je eigenlijk, ja, ik wil een leven ook wijden, een leven in aanbidding voor de Heer. Ik wil alles met alles, wil ik hem groot maken, hem aanbidden. En dan is aanbidding niet alleen maar wat veel mensen denken met muziek. Tuurlijk, we kunnen God aanbidden met muziek en dat moeten we ook blijven doen. Maar aanbidding is zoveel meer, want aanbidding speelt zich af in ons hart. Als we God eren, en dat kan dus door muziek, maar dat kan ook door onze gebeden, door het luisteren naar Gods woord en door ons leven, in alle facetten van ons leven, hem aanbidden. En als we dan aanbidden met een volkomen hart, dan is dat de juiste geestelijke reactie op Gods heerlijkheid en zijn majesteit. Het is ook prachtig, de liederen die uitgekozen zijn, die daarover gingen, over de grootheid van God. En daarbij kunnen we zeggen dat aanbidding plaatsvindt in het leven van een christen van iedere dag. Het tweede wat we zagen, dan gaan we naar vers 17. Want daar lezen we, en ik weet, mijn God, dat u het hart beproeft en dat u behagen schept in wat billijk is. Ik heb met een oprecht hart al deze dingen vrijwillig gegeven. God beproeft het hart. Hij kent ons hart en hij weet of dat oprecht is. Is ons hart ook daadwerkelijk oprecht als we hem aanbidden? Hebben we zuivere motieven? Dat je een oprecht hart hebt, betekent dat het onvervalst is, dat het echt alleen maar gaat om hem. Nu kan het zo zijn dat je zegt, ja, ik heb aan de ene kant een volkomen hart, ik richt mij op u. Maar dat je eigenlijk niet een oprecht hart hebt. Dat klinkt al tegenstrijdig als ik het zeg. Maar blijkbaar gebeurt dat wel vaak in ons leven. We zeggen, ja, ik richt mij volkomen op u. Maar heel oprecht is dat ook weer niet. Want vaak denk ik van, ja, als ik dit voor God doe, dan doet hij dat wel voor mij. Voor wat hoort wat. Of vaak is aanbidding niet gericht alleen maar op God, maar gaat het vaak om onszelf. Is het mensgericht? Nou, David zegt in vers 1, dit werk daarentegen is groot, want het is geen bouwwerk voor een mens, maar het is voor God, de Heere. Het gaat niet om ons, het gaat om de Heere. En als we dan, aanbidden, dan moet het niet gaan over onze eigen behoeften en onze eigen verlangens, maar moeten we overstromen van de heerlijkheid van God. Het gelovige hart moet overstromen van de vreugde en dankbaarheid voor de glorie van God en ook het verlossingswerk van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En dan, dat kan alleen als we duidelijkheid hebben wie God is. Dat we een duidelijk beeld hebben hoe groot God is. Ja, ik las van de week in een boek van Tozer dat eigenlijk als wij God aanbidden, dan aanbidden we vaak een zelfgecreëerde God van hoe wij denken dat God zou zijn. Maar we moeten teruggaan naar het Bijbelse beeld van wie God is. We moeten niet zelf een God eigenlijk als het ware gaan creëren en denken van, ja, hij is liefde, dus hij zal dit en dit wel goedkeuren of wat dan ook. Nee, we moeten terug naar het Bijbels beeld van wie hij is. We moeten onder de indruk raken van zijn grootheid, want dat stelt ons in nederige houding met wie wij zijn. En dat is wat David in zijn gebed laat zien. Want u was misschien al bang, ik ga nu van vers 9 naar 17, dus ik sla het hele middelste gedeelte over. Nee hoor, dat komt nu aan de orde. Dus wees maar niet bang. Want David, die laat door zijn gebed, wat we hier zien vanaf vers 10, laat hij zien wie God is. En ik hoop dat we deze morgen en ook elke dag van ons leven onder de indruk mogen zijn en blijven van die grote God. Vers 10, laat het maar lezen. Toen loofde David de Heere voor de ogen van heel de gemeente. David zei, geloof zij u, Heere, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Geloof zij u, het gaat om hem. Hij is eeuwig. Vers 11. Van u, Heere, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. David begint zijn gebed krachtig met lof en aanbidding voor God. En we kunnen daarmee zeggen, David is hier onder de indruk van Gods grootheid. Het gaat nog verder. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van u. Dus er zit niks van mijzelf bij, er zit niks van ons bij, het is van u. Van u, Heere, is het koninkrijk en u hebt zich verheven tot een hoofd boven alles. Rijkdom en eer, dus ook mijn auto, mijn huis, alles, komen van voor uw aangezicht. Het is van u, Heer, u heerst over alles. God is het hoofd van alles, zowel in de hemel als op de aarde en van hem is het koninkrijk. David rust hier in het feit dat God regeert en dat God alles toebehoort. Ja, we kunnen ons misschien zorgen maken over wat voor regering we nu gaan krijgen, of wat voor leiders er nu aangesteld zijn in de wereld. God regeert. Hij is in control. Vers 12. In uw hand is kracht en macht. In uw hand is het om ieder groot te maken en sterk te maken. David rust hier in het feit dat God alles in zijn hand heeft. Wat er in ons leven ook gebeurt, in welke omstandigheden we ons ook verkeren. En dan ben ik misschien nog jong, maar ik heb ook het een en ander meegemaakt. En ik heb elke keer ervaren, God heeft alles in zijn hand. Het ontglipt hem niet uit zijn handen, hij heeft alles in zijn hand. En hij is te vertrouwen. En wanneer je dus erkent wie God is, en je weet, en je kent hem geheel, en je weet dat hij jou kent, dan kun je toch niet met onzuivere motieven de Here aanbidden. Dan moet het toch wel met een oprecht hart zijn, als we duidelijkheid krijgen van wie hij is, hoe groot hij is. Dat stelt ons in het juiste perspectief van wie wij zijn. Je kan denken, ja, David is koning. Hij heeft macht, hij heeft aanzien. Maar ondanks dat zegt David in vers 14, want wie ben ik? Ik ben dan wel de koning, maar wie ben ik? En wat is mijn volk? Dat wij de kracht hebben, zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit. Omdat hij ziet op de grootheid van God. En hij zegt ook, wij zijn vreemdelingen in vers 15. Wij zijn bijwoners. En als een schaduw zijn onze dagen op aarde. Er is geen hoop. Ons leven is als een schaduw. Vanuit onszelf zijn wij helemaal niks. Wij denken soms zo groot van onszelf. Maar als we kijken naar de grootheid van God. En dat hij eeuwig is, dat hij groot is, dat hij heerst over alles, zowel in de hemel als op de aarde. En dat hij alles in zijn hand heeft. Dan komen we beschamend uit en zeggen we, wie ben ik? Er is geen hoop voor mij. En Romeinen 3, vers 23 benadrukt dat ook nog als Nieuwtestamentische gelovigen. Allen hebben wij gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Een heilige God met een zondig mens, dat kan niet samengaan. Maar, gelukkig hebben we vers 24 ook van Romeinen 3. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing van Jezus Christus. Bij onze bekering en wedergeboorte zijn we kinderen van God geworden. Hebben zijn geest ontvangen en mochten we weten, we zijn van hopeloze mensen naar hoopvolle mensen gegaan. We hebben een hoopvolle toekomst. Omdat we kinderen van hem zijn. En omdat de Heer Jezus het offer gebracht heeft en betaald heeft, is er toegang tot de Vader, tot God. Omdat hij ons zo genadig geweest is. En wat is dan onze reactie? Is dat we elke dag beseffen, we leven vanuit de genade. We zijn afhankelijk van Gods genade. Elke dag weer. Elk moment van ons leven. De volgende quote kwam ik tegen in een verklaring over dit gedeelte en dat lees ik voor. God heeft het recht om te heersen vanaf de troon die hij zelf heeft opgericht. Hij heeft het recht om te heersen over alles dat hij geschapen heeft. Hij heeft het recht om te heersen over alles. De mensen, de planeten, de dieren, de planten, etc. Hij heeft het recht om alles te besturen wat er gebeurt tijdens zijn eeuwige heerschappij. Uit zijn kracht, wijsheid, rechtvaardigheid en goedheid blijkt dat hij volmaakt is om te heersen. De Heere is daarom onze dienstbaarheid waard. Hij is het die ons in staat stelt om op deze manier ons leven te geven. En daarmee kunnen we zeggen, als wij geven, ons leven geven aan hem, dan geven we God terug wat we van hem hebben ontvangen. En dat heeft David begrepen. In vers 2 zegt hij, Misschien kun je dan denken van, hij heeft het niet begrepen, maar vers 2 staat, met heel mijn kracht heb ik voor het huis van mijn God gereed gemaakt. En dan de opsomming. Dan zou je kunnen denken, ja, dus met mijn kracht. Dus ik ben het geweest. Maar vers 14 stelt het in het juiste perspectief. Want vers 14 zegt, en dan in het laatste gedeelte, want van u is alles. En uit uw hand hebben wij het u gegeven. Hij zegt, dus nogmaals, als wij geven, dan geven we God terug wat we van hem hebben ontvangen. En dan komen we aan bij het laatste punt, het derde. Een gericht hart, vers 18. Heere, God van onze vaderen Abraham, Isaac en Israël, bewaar voor eeuwig deze gezindheid, zegt David, in het hart van uw volk en richt hun hart tot u. Een gericht hart houdt in dat we een verlangen hebben om ons leven toe te wijden aan de Heere. En dan moet ik denken aan het lied, en dat staat natuurlijk ook in Psalm 42, als een hert smacht, of als een hert dat verlangt naar stromend water, zo verlangt mijn ziel naar u. Maar is dat in ons leven, elke dag, dat verlangen naar de Heere? Ja, de Bijbel leert ons ook iets over ons hart. Jeremia zegt, het hart van de mens is arglistig. En God is het die ons hart doorgrondt. En ook de Heer Jezus, die zegt in Matthäus, als hij een gelijkenis uitlegt, zegt hij ook wat er in het hart, wat er uit het hart ook allemaal voortkomt. Moord, verontreinigingen, moord, kwaadaardige overdenkingen, ontucht, diefstal, allerlei slechte dingen. Maar wanneer we ons hart geven aan de Heere, dan vernieuwt hij ons, dan zijn we een nieuwe schepping. En ontstaat er ook het verlangen door Gods geest die in ons woont, dat we elke dag ons leven willen toewijden aan hem, dat we het verlangen hebben om gericht te blijven op hem. En dat kunnen we doen, uiteraard, door Gods woord te lezen en door te bidden. Ja, het liedje wat ik met mijn kinderen zing, lees je Bijbel, bid elke dag, is zo gek nog niet. Dat is realiteit in een christenleven. En dat is belangrijk, dat we ons richten op hem. En dan wil ik afsluiten. God aanbidden is hartsveranderend. En God wil ons leiden in onze liefde die wij hebben voor hem. Hij die ons als eerst heeft lief gehad. En hij wil ons hart zo vormen dat wij hem alleen gaan aanbidden en hem alleen gaan bewonderen. Omdat hij het waard is. En als we gaan zien op de grootheid van God en op dat wat hij gedaan heeft in zijn Zoon Jezus Christus, dat hij ons genade geweest is, dan zullen we ook ontzag krijgen en steeds meer ontzag krijgen om hem te aanbidden. En daarmee wordt hij onze diepste drijfveer van ons denken en van ons handelen in alle facetten van ons leven. En krijgen we dus ook een steeds nauwkeuriger beeld van wie wij zijn. En dat we Gods genade elke dag weer nodig hebben. Als we ons leven toewijden aan hem, dan moet dat ook een vreugde geven. En die vreugde zit in het feit dat wij kinderen van God zijn en dat wij hem vader mogen noemen, dat God onze vader is. Hij is de schepper van hemel en aarde, de Heere der Heren, de majesteit, de soevereine God die regeert en zal regeren. Hij die was, die is, die komen zal, hij ontfermt zich over jou en over mij. En dat geeft ware vreugde in ons leven. David sluit het gedeelte af, we hebben niet gelezen, in vers 20. Hij roept op tot aanbidding voor de Heere. En dan zien we de gemeente knielt neer, buigt zich voor de Here en aanbidt God. In het licht van de grootheid die we hebben voor God, voor zijn macht, voor zijn majesteit, is aanbidding het enige passende antwoord. Broeder, zuster, laten we ons eigen hart onderzoeken. En dat zeg ik ook tegen mezelf. Is mijn hart volkomen toegewijd aan de Here? Richt ik me op Hem? Is mijn hart oprecht naar de Here toe? En is mijn hart dagelijks gericht op Hem? En we kunnen deze vraag alleen beantwoorden als we allereerst de belangrijkste vraag beantwoord hebben. Wie is vandaag gewillig de Here zijn gaven te schenken, zich zijn leven volledig over te geven aan Hem? Amen.